Het geloof in God stelt ons als mens op een hoog niveau. Van wie we zijn zonder God. God maakt van een mens iemand die lijkt op hem. Vol van goedheid, van genade, van barmhartigheid. Nu, soms zeggen mensen wel eens, God heeft een plan met ons leven. Nu, ik weet niet, Michael, is dat zo? Heeft God een plan met ons leven?
Ja.
Ik denk ook wel dat God een plan heeft. En daarmee denk ik niet dat we moeten denken dat God op voorhand alles gaat bepalen. Ah, Noah, jij gaat nu dit en dit en dit doen. En Lotteke gaat dat en dat doen. En Heilige gaat zus en zo doen. Dat is niet wat daarmee bedoeld wordt. God heeft een plan in ons leven. En dat plan is dat Hij zijn wil bekend heeft gemaakt. En dat Hij wil dat wij vertrouwen op de woorden die Hij ons gegeven heeft. En vandaag wil ik spreken over de zegen die gekoppeld is aan het vertrouwen op God. De zegen die mensen mogen verwachten als zij op God vertrouwen. Maar vertrouwen op God, dat is iets wat heel moeilijk is. Want we zien God niet, we weten wel dat hij bestaat, we geloven dat hij bestaat, we beleiden en erkennen dat hij bestaat, we zien om ons heen genoeg bewijzen dat God gewoon is en bestaat. Maar toch zien we hem niet, van aangezicht tot aangezicht. Toch is zijn woord een brief waar we in leven. En God spreekt niet meer tot ons zoals hij deed in de tijden van de voorvaderen, dat hij rechtstreeks tot de mensen sprak door de profeten. En wij lezen dus in een brief en we zien God niet. En toch moeten we op die God die we niet zien, kunnen vertrouwen. En dat is iets wat moeilijk is. Ga eens naar Maleachi hoofdstuk 2. Laatste boek van het Oude Testament, juist voor Matthäus. En daar wordt in vers 1 een woord gesproken voor de priesters. En ik ga dat gewoon even lezen, omdat zelfs gaan we iets in Lucas lezen, wat daarmee betrekking heeft. Maleachi hoofdstuk 2, daar staat in vers 1. Nu dan, u geldt, o priesters, deze aanzegging. Vers 2. Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt, mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Heerscharen, dan zal ik onder u een vloek zenden, en uw zegeningen een vloek verkeren. Ja, ik heb ze reeds een vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt. Zie, ik zal u nakroos bedreigen, en vuil op uw gelaat werpen. Het vuil uwer feesten, ja, men zal u daarheen slepen. Dan zult gij inzien dat ik u deze aanzegging gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi bestaat, zegt de Heere der Heerscharen. En wat was dat verbond? Vers 5. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam beven. Tot hier. God wil leven en vrede geven. Hier wordt dat naar het volk van Israël gezegd, maar God is niet veranderd. Want hij wil nog steeds leven en vrede door Jezus Christus in het nieuwe verbond geven. Maar in het oude verbond zagen wij dat de priesters gewaarschuwd werden, en dat zien we trouwens in Deuteronomium 28, zegen en vloek, dat gold voor het hele volk Israël, dat de nakroost werd bedreigd door God als zij niet zijn naam eer gaven. Wel, hou dat in uw achterhoofd en ga eens met mij naar Lucas. Lucas hoofdstuk 1. Vers 5. Lucas hoofdstuk 1, vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. Hier is een koppel. Man en vrouw. Gelukkig gehuwd. Hij, een zuivere dienaar van God. Zij, een oprechte dienares van God. Van hen alle twee wordt gezegd dat zij rechtvaardig voor God waren. Dat zij leefden naar alle geboden. Dat zij alle eisen van de Here navolgden. Dat zij daarin onberispelijk waren. Onberispelijk betekent, daar valt niks op aan te merken. Als er iemand God zegen verdient, zouden het niet deze twee mensen zijn? Ik denk van wel. Maar er was iets met deze twee mensen. Vers 7. Ze waren kinderloos. En waarom waren ze kinderloos, zegt vers 7? Omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze was blijkbaar al lange tijd onvruchtbaar, want ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. Wat doet het met een vrouw als zij de oorzaak is waarom zij haar man geen kinderen kan geven? Wel, kijk eens even naar vers 25, we maken een sprongetje. Kijk eens wat Elisabeth zegt over wat dit voor haar betekende in haar leven. Al dus heeft de Heere aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij nederzag, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Het feit dat Elisabeth geen kinderen kon krijgen, was een smaad voor haar. Dat was een schande voor haar. Dat was een schaamte voor haar. Maar wat deed Elisabeth niet? Elisabeth ging niet God de schuld geven van haar kinderloosheid. Elisabeth ging niet zeggen, och God, jij had mij maar kinderen moeten geven en je kunt me nu met de bomen en ik ga mijn eigen ding doen, ik ga mijn leven leiden, ik heb genoeg van u God. Want jij hebt die smaad niet weggenomen, jij hebt mij heel mijn leven onvruchtbaar laten zijn. Jij hebt het zelfs zo lang laten aanslepen dat ik nu op een hoge leeftijd ben gekomen dat ik zelfs geen kinderen meer kan krijgen. Het was een smaad voor haar. Het was een kwelling voor haar. En probeer u dat eens wat in te beelden. Voor een Joodse vrouw in het bijzonder, ik denk voor vrouwen algemeen. Maar voor een Joodse vrouw in het bijzonder, is het een grote zegen om kinderen te krijgen. Het is een grote eer en een grote zegen om kinderen te mogen opvoeden, om kinderen groot te brengen. En probeer u dan Elisabeth in te beelden, haar dagelijks leven. Elisabeth die onberispelijk is, die zoveel van God houdt, die God in alles wat hij zegt, onberispelijk navolgt, zo dienstbaar, zo gehoorzaam was zij samen met haar man. En dan gaat ze wat wandelen op een dag met Zacharias. Ze zegt, hey Zacharias, vandaag wil ik eens gaan wandelen. Staat niet in de Bijbel, ik ben fictief bezig. Hè? En Zacharias zegt, kom, we gaan eens heen wandelen in de tuin daar. En ze zijn aan het wandelen. En wie zitten daar? Een paar mama's met hun kinderen. En Elisabeth ziet dat. En zij wil ook zo graag kinderen hebben. Wat denk je wat dat bij haar doet? Op dat moment. Hoeveel pijn dat van binnen doet. Zij heeft zo dat verlangen. Zij is zo godsvruchtig. En ze krijgt het niet van God. Haar moeder schoot dus toe. Ze kan geen kinderen krijgen. Zelfs al zo lang. En dan ziet ze daar die moeder zitten. Met de kinderen. Er valt misschien een kindje. Heeft knietje pijn gedaan. Die moeder knuffelt dat kindje. En zij wil dat ook hebben. En zij heeft dat niet. Denk eens naar dat verlangen wat keer op keer in haar geprikkeld werd. Ik wil een kind hebben. En ze kreeg het niet. Wat er door haar gedachten moet gegaan zijn. God, waarom krijg ik dit nu niet? God, waarom moet ik dit allemaal nu zo meemaken? Waarom moet ik zo geduldig zijn? Waarom moet ik zo lang wachten? Hoe lang, God, gaat jij mij nog dit laten meemaken eer dat jij mijn gebeden gaat verhoren? Denk eens aan de momenten dat zij keek naar mensen die niet zo godvruchtig als haar waren. Die wel kinderen hadden. Die misschien niet zo gehoorzaam waren aan God. en die het grootste geluk hadden om kinderen te hebben, en die misschien zelfs nog hun voeten eraan veegden om die kinderen groot te brengen. En zij wilden zo graag kinderen hebben, kinderen lief hebben, zoals God het wil. En ze had het niet. Denk eens aan elke verjaardag die zij heeft gevierd in haar leven. Want ze was op hoge leeftijd gekomen. Elke verjaardag de gedachte, oei, ik ben alweer een jaartje ouder. En ik weet niet of ze onder de Joden een verjaardag vierden, maar het idee, de momenten dat ze dacht aan, oei, ik word weer al wat ouder. Elke dag ben ik weer een dagje ouder. Elke dag is er weer een dag minder kans dat ik een kind kan krijgen. Wat een kwelling dat voor haar moet geweest zijn. Elke dag weer opnieuw. Het is niet voor niks dat ze zegt, het was mijn smaad onder de mensen. Want iedereen kon zien, daar is Elisabeth. En Elisabeth heeft geen kinderen. Iedereen kon zien, in de wet van Mozes, als je geen kinderen krijgt, ja, dan zou het wel een vloek van God kunnen zijn. Heeft maar doet van gewoon in hoofdstuk 28. Maar Elisabeth was godvruchtig. Dus waarom moest zij delen? Waarom moest zij delen in het lot van mensen die dat eigenlijk als een straf kregen van God om geen kinderen te kunnen krijgen? Kijk eens in Leviticus hoofdstuk 20. En stel je voor dat Elisabeth, vroom als ze was, in de Torah aan het lezen was. Want dat is wat een godvruchtig iemand doet. Die leest in het woord van God, die mediteert daarop. En zij leest in Leviticus hoofdstuk 20. En ze komt aan vers 20 en 21. En daar staat een man die gemeenschap heeft met zijn tante. De schaamte van zijn oom ontbloot hij. Hun zonden zullen zij dragen. Kinderloos zullen zij sterven. Het feit alleen al dat zij geconfronteerd wordt met dat woordje kinderloos. Wat denk je waar zij aan gaat denken? Ik ben ook kinderloos. Ik kan ook geen kinderen krijgen. Wat voor een kwelling dat moet zijn. Vers 21, een man die de vrouw van zijn broeder neemt, bloedschande is het. De schaamte van zijn broeder heeft hij aan het lood. Kinderloos zullen zij zijn. Hoeveel pijn dat moet veroorzaakt hebben bij Elisabeth. Als zij met deze dingen, hoe dan ook, in het leven geconfronteerd wordt. Als ze nadacht over als godvruchtige vrouw, hoe zij haar man behoorde te behagen. En dat zij haar man geen nageslacht kon geven. Wat voor een pijn dat elke dag weer opnieuw bij haar moet veroorzaakt hebben. Ik kan mijn man geen nakroos geven. De familielijn die stopt. Dat was waar Elisabeth elke dag weer opnieuw mee te maken kreeg. Haar hele leven lang. En wat werd er van haar getuigd? Dat zij onberispelijk was. Dat zij samen met haar man rechtvaardig voor God leefde. En dat zij leefde naar alle geboden en eisen van de Heer. Ondanks het stigma wat zij met zich meedroeg. Maar er gebeurde iets. In Lucas hoofdstuk 1 vers 8. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte, in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zeide tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias. Want wat? Uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. Wat had Zacharias al die tijd gedaan? Had hij gezegd, Elisabeth, ja, sorry, maar ik had toch wel iets anders van een vrouw verwacht. Jij zei het toch niet, jij kunt me nog niet eens kinderen. Is dat wat hij gedaan heeft? Nee, hij had zijn vrouw lief. Hij ging zijn vrouw niet de schuld geven, ondanks het feit dat zij kinderloos was. Hij zorgde voor haar. Hij koesterde haar. Hij bad voor haar. Hij bad voor hun probleem. En hij is dat blijven doen. Hij is niet opgehouden met de bedden daarvoor. En zijn gebed werd verhoord. Op een moment dat het misschien op het meest onmogelijke leek. Dat het gewoon nimmer mogelijk was. Althans, nimmer mogelijk leek, want voor God is alles mogelijk. En ze kregen niet alleen een grote zegen van een kind, maar ze kregen ook nog eens een kind waar wij vandaag de dag ook nog over spreken. Johannes de Doper. Was het dat waard, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat hun geduld door God beloond is. Maar niet alleen hun geduld, hun volharding is beloond. Dat ze niet hebben opgegeven. En wat wordt er over hun zoon gezegd? Vers 15. Kijk eens wat een wonderbaarlijke zoon zij zullen krijgen. Hij zal groot zijn voor de Heere. Denk ook, als jij zo godvruchtige ouders zijt, dan is er niks mooier dan jij weet dat het kind dat jij gaat krijgen, dat een kind gaat zijn dat God gaat liefhebben. Er is niks mooiers voor een ouder, als jij zelf ook van God houdt, weliswaar. Maar dit kind dat zij zouden krijgen, zal groot zijn voor de Heere. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. En vele van de kinderen van Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. Wauw, wat een zoon krijgen zij. En ik denk ook wel dat God die zoon bij de juiste ouders heeft geplaatst. God had een plan, zeiden we. Ik denk niet dat zij in al die tijd in hun stoutste dromen hadden kunnen verwachten wat God hen had gegeven, de zegen. Maar God was ermee bezig. En wat zegt Zacharias in vers 18, als hij dat hoort? Hij zei tot de engel: waarom zal ik dit weten? Want ik ben een oude man. Mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Hij heeft al die tijd gebeden voor dingen. Hij heeft elke keer aan God gevraagd, gesmeekt, waarschijnlijk ook geweend. Als je dat als koppel meemaakt, dat is afschuwelijk. Die pijn, die ellende, al dat verdriet, al die momenten dat je daarmee geconfronteerd wordt. En als je dan bidt en bidt en bidt tot God. En God komt dan hun tegemoet. Hij verhoort hun gebeden. En wat zegt hij? Ja, maar ja, hoe ga ik dat nu kunnen weten? Is dat wel waar wat jij zegt? Want ik ben al oud, mijn vrouw is al oud. Eigenlijk gaat het niet meer. Wat zegt de engel? Vers 19, ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. En het geschiet ook. Elisabeth wordt zwanger en zij baart ook Johannes. En wat zien we in vers 25, wat we juist lazen? Al dus heeft de Heere aan mij gedaan, in de dagen waarin hij op mij nederzag, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Dat is de zegen voor mensen die op God blijven vertrouwen. Voor mensen die blijven vasthouden aan het woord van God. Voor mensen die weten dat als God iets zegt, dat hij dat ook doet. En dat God gewoon het beste voor heeft met de mensen. Maar dat was niet alles wat er gebeurde. Er gebeurde nog iets. Er is nog een vrouw in vers 26. Tot wie de engel wordt gezonden. De zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef. En die maagd die noemde Maria. Wie was Maria? Wel, kijk eens in hoofdstuk 2, vers 23 en 24. Daar lezen wij iets waaruit we gaan kunnen opmaken wie Maria was, voor een stuk weliswaar. Lucas hoofdstuk 2, vers 23 en 24. Wat staat daar? Gelijk geschreven staat in de wet des Heren, als het eerstgeborene van het mannelijke geslacht, al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Heren, om een offer te brengen overeenkomstig in hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tochtelduiven en twee jonge duiven. Oké, wat moeten we daar nu uit opmaken? Hoe weten we nu meer over wie Maria is? Wel, over wat hier wordt gezegd. Een paar tochtelduiven en twee jonge duiven. Kijk nu eens in Leviticus hoofdstuk 12. Wat dat zegt over Maria. Leviticus hoofdstuk 12, vers 6 tot en met 8. Dus hier wordt in de wet voorgeschreven wat een vrouw moest doen als zij gebaard had. En wat we lazen in Lucas 2 is wat Maria deed nadat zij gebaard had. Maar kijk eens waarom zij dat deed, waarom er sprake was van die twee tochtelduiven. Als de dagen van haar reiniging vervuld zijn, zal zij voor een zoon of voor een dochter een eenjarig schaap ten brandoffer en een jonge duif of tochtelduif ten zondoffer naar de ingang van de tent ter samenkomst tot de priester brengen. Deze zal het voor het aangezicht des Heren offeren en over haar verzoening doen. Dan zal zij rein zijn van haar bloedvloeiing. Dat is de wet voor haar die gebaard heeft, het zij van een kind, van een mannelijk of van een vrouw, of van een vrouwelijk geslacht betreft. Indien, en nu komt het, echter haar vermogen niet toereikend is voor een stuk kleinvee, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen, de een ten brandoffer en de ander ten zondoffer. En de priester zou over haar verzoening doen en zij zou rein zijn. Wat had Maria geofferd? Een paar tortelduiven of twee jonge duiven? Wat zegt dat over haar? Dat zij arm was. Dat zij eigenlijk een nobody was in Israël. Dat zij een heel normale, arme, simpele vrouw was. Maar eigenlijk niemand voor zou opkijken, ze betekende niet veel. Dat is buiten God gerekend. Want de engel verschijnt aan haar, in Lucas. En de engel zegt, in vers 28, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Maar er gebeurt iets wat haar toch een probleem geeft. Vers 29, zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar, wees niet bevreesd Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Wauw, goed nieuws. Dat was nieuws wat Elisabeth ook wilde horen. Het was alleen één klein probleempje. Maria was niet getrouwd. Maria was ondertrouwd met Jozef, hetgeen gelijk staat aan wat wij misschien een verloving noemen. In de Joodse cultuur werd ondertrouw bijna gelijkgesteld aan trouw, maar de trouw was toch nog een tijd later, was nog niet het moment van huwen. En zij zou gaan zwanger worden. Probeer u haar situatie eens voor te stellen. Dus ondertrouwd met een man, dus er wordt verondersteld dat zij geen seksuele gemeenschap hebben. Zij wordt in één keer zwanger. Een probleem. Want wat gaan de mensen zeggen? Die is daar niet voor niks gekomen. En de mensen weten niet dat zij zwanger is geworden door de Heilige Geest. De mensen gaan haar zeggen, jij hebt een vreselijke zonde gedaan. En jij moet daarvoor gestraft worden. Dat zelfs waar de wet van Mozes doodstraf op had staan. Voor overspel. Voor ontrouw. Voor hoererij. De schaamte waar zij mee moest gaan leven. Omdat de engel haar goed nieuws had gebracht. Dat zij een zoon zou gaan baren. Dat zij een ongetrouwde moeder zou zijn. En dat Jozef. Aan wie zij ondertrouwd is. Zou gaan weten. Die kleine is niet van mij. Dat zijn allemaal dingen waar zij mee te maken kreeg. Maar, wat zegt zij? zullen eerst even verder lezen, vers 32. Deze zal groot zijn en zoon het Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde, zij zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En hoe reageert Maria daarop? Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Geen woord van God zal krachteloos wezen, zegt de engel. En wat zegt Maria? Mij geschieden naar uw woord, want het was het woord van God. Dat was het geloof wat Maria had. Dat was hoe zij op God vertrouwde en op de woorden die God sprak tot haar. En we zien dan dat zij ook samenkomt bij Elisabeth. We gaan dat niet lezen van 39 tot 46. Maar vanaf vers 46 gaan we zien hoe Maria God gaat loven. En dan moet je eens kijken wat voor een godsvruchtige vrouw Maria is. Mijn ziel maakt grote heren, zegt zij. En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Omdat hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Ja, Maria was arm. Maria had niet veel te bieden. Niet veel te bieden aan de mensen en niet veel te bieden aan God. Ze was eigenlijk in de ogen van mensen niet veel betekenend. Maar God had naar haar omgezien. God zag haar wel. God zag haar geloof. God zag wie zij werkelijk was. En God keek voorbij datgene wat we bezitten. Of het huis waar we in wonen. Of de auto waar we mee rijden. Of de omstandigheden waarin we leven. God kijkt rechtstreeks naar het hart. En daar was zowel bij Maria als Elisabeth iets heel moois te zien. Maar wat zegt zij van zie, want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige, en heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En hij heeft hoogmoedigen in de overleggingen hun harten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vader, voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. Dit is het geloof dat Maria had. God is goed en barmhartig voor wie hem vreest. God is een God die hoogmoedigen vernedert en die nederigen verhoogt. Die hongerigen overweldigt met goederen en rijken met lege handen wegstuurt. Dat is de macht van de God in wie zij geloofde. Dat is de macht van de God in wie wij geloven. Laten we besluiten in Johannes hoofdstuk 7. Er is veel in dit leven, in ons leven, mijn leven, uw leven, wat we gewoon niet weten. We weten dat God een plan heeft, maar hoe God mijn leven nu gaat gebruiken, ik weet het niet. En ik denk jullie ook niet. Ik weet niet wanneer ik ga sterven. Ik weet niet wat er mij service en morgen te wachten staat. Ik weet wel dat ik plannen heb om service te gaan werken. Wie zegt dat er niet ondertussen iets gebeurt? Ik weet het niet. Wie zegt dat er geen ziekte komt? Of dat er een dierbare sterft? Of dat er problemen komen van welke aard dan ook? God heeft een plan. Dat weten we wel. En God belooft zijn zegen aan hen die hem vrezen en lief hebben. Dat weten we wel. En als we kijken naar de trouw en de volharding van Elisabeth en van Maria, dan zien we ook dat dat waarheid is en dat dat werkelijkheid wordt. Maar alleen moet je zelf ook de vraag stellen, heb ik dezelfde houding tegenover God en tegenover het leven als zij die hadden? Want daaraan was wel de zegen gekoppeld. In Johannes hoofdstuk 7, daar lezen wij in vers 15. De Joden dan verbaasden zich en zeiden, hoe is deze over Jezus Galilee zo geleerd zonder onrecht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde hen en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Wilt jij weten als de leer van Jezus Christus, als die van God komt, of als hij een gek was, zoals sommige beweren die uit zichzelf heeft gesproken? Doe zijn wil en je zult het zien. Elisabeth heeft het mogen ondervinden, Maria heeft het mogen ondervinden, en nog zoveel meer hebben het mogen ondervinden. Waarom? Wat werd er van hun getuigd? Zij leefden naar alle eisen van wat God hen had opgelegd. En God zegende hun, bovenmate, boven hun verwachtingen. Maar zij gingen door, ook al was het niet duidelijk wat Gods plan was voor hun leven. Toch bleven zij trouw aan de Heer. En dat is wat wij ook moeten doen. Blijf vertrouwen op Gods belofte. Geen enkel woord wat van God komt, zal ledig tot hem wederkeren. Dat woord zal doen wat God zegt dat dat woord gaat doen.